Hey, hallo. We hebben goed nieuws voor je. Want vanaf maandag 30 januari zijn we elke werkdag te horen. Gewoon hier in je favoriete podcast-app. We krijgen een nieuwe naam, BNR Beurs. Maar ben je al geabonneerd? Dan hoef je helemaal niks te doen. Je vindt namelijk op deze plek straks dagelijks een nieuwe aflevering van BNR Beurs. De podcast voor de slimme belegger. Oh ja, nog niet geabonneerd? Doe dat alvast.
BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
Welkom bij de AEX-factor, de podcast voor de slimmer belegger. Elke week hoor je hier iemand die jou helemaal bijpraat over alles dat gebeurt op de beurzen en op het gebied van beleggen. En deze week niet de minste. Nee, we hebben Jim Terpoering van Even Morgensbeheer in de studio.
Doe maar.
Om te praten over het cijferseizoen dat langzaamaan op stoom komt. In Amerika kwamen onder meer banken als JP Morgan, Bank of America en Citigroup al met jaarcijfers. En in ons land zorgden zwarte cijfers van Just Eat Takeaway voor een koersexplosie.
Maar er liggen ook flinke tegenvallers op de loer. Zo hadden analisten rekening met lagere winsten, natuurlijk door economische tegenwind. En ook is de vraag hoe bedrijven omgaan met die stijgende kosten. Kunnen ze die doorberekenen? Of dreigen er ontslagen? Jim, waar ga jij dit cijferseizoen extra op letten?
Nou, met name inderdaad natuurlijk wel de mate waarin winsten gedaald zijn. Mm-hmm. En eigenlijk veel belangrijker nog, welke guidance wordt er voor de toekomst afgegeven? Ja. Wat wordt er verwacht voor Q1 2023 en verder natuurlijk? En wat je toch al wel een beetje ziet, is dat iedereen natuurlijk heel veel negativiteit verwachtte, maar dat bedrijven relatief optimistisch zijn.
En wat verwacht jij dan? Verwacht jij dat dit seizoen gaat meevallen? Of verwacht je juist tegenvallers omdat ze dan misschien een beetje zelf te positief zijn, die bedrijven?
Nee, ik verwacht met name meevallers. En dat heeft alles mee te maken dat vooruitlopend op een mogelijke recessie en tegenvallende resultaten zijn beurzen natuurlijk in 2022 hard gedaald. En de omstandigheden veranderen op dit moment, waardoor bedrijven ook alle recht hebben om positiever te zijn. En dat heeft te maken met de supply chain, daarnaast inflatiecijfers die afkomen. Vervolgens rente die dan misschien minder hard omhoog gaat dan eerder gevreesd. Dus het zag er allemaal heel pessimistisch uit. En die recessie gaat er ook heus wel komen. Maar misschien wordt die recessie wat minder diep. En ja, dan krijg je uiteindelijk ook positievere toon bij de outlook en dus positievere beleggers.
En zagen we dat al bij de bedrijven die nu al met cijfers zijn gekomen? Die banken en bijvoorbeeld Just Eat Takeaway?
Ja, je noemt er eentje specifiek. Kijk, bij de banken was het beeld nog een beetje gemengd. JP Morgan bijvoorbeeld had een fantastische omzet en winstgroei. Morgan Stanley ook. Goldman een beetje minder. Dus de banken was het beeld nog een beetje gemixt. Maar onder de streep toch wel positief. En ook de koersreacties oké. Je noemt nu even Just Eat Takeaway. Nou, dat was natuurlijk meer een trading update. Een wat kleiner bedrijf op de Nederlandse beurs.
Inmiddels?
Ja, inmiddels ja, want het was natuurlijk een parel. Maar ja, van die parel is op een gegeven moment 90% beurswaarde vanaf de top verloren gegaan. Maar wat je daar wel zag is dat beleggers de cijfers of de trading update met gejuich onthaalden. In de dag ging dat bedrijf 15% omhoog. En laten we wel wezen, vanaf 1 januari gemeten is de koers die stond zo'n 20 euro. En die is tot op een gegeven moment 27 gestegen. Nu iets teruggevallen, maar ja, dan mag je toch wel stellen dat beleggers in elk geval minder negatief zijn over Just Eat Takeaway.
Ja, we gaan zo meteen verder over Just Eat Takeaway. Ook over die banken die je net kort aanstipte. En dan gaan we ook horen welke aandelen gaan scoren. Welke gaan teleurstellen. Kunnen we bijvoorbeeld nog winstwaarschuwingen verwachten. Maar we beginnen zoals altijd met het nieuws dat je deze week niet had mogen missen.
Veel economen hebben, jawel, zin in een recessie. Dat zou namelijk goed zijn voor de torenhoge inflatie. En dat enthousiasme voor een economische neergang verbaast onze huiseconoom.
Ik verbaas me wel een beetje over, hoor, want het is echt voor het eerst dat ik meemaak dat zoveel economen eigenlijk enthousiast lijken te zijn over een naderende recessie.
Arme Tim Cook, hij krijgt dit jaar de helft minder uitgekeerd. Slechts 49 miljoen.
This more has to do with managing the relationship with investors and making sure that investors that last year at the annual meeting voiced some concern about Apple's executive pay practices are feeling like the board is responding to them and maintaining a good relationship with them.
Olaf Scholz is er zeker van. Duitsland duikt dit jaar niet in een recessie. De bondskanselier verwacht dat zijn land goed door de winter komt.
Ik denk dat het een beetje wishful thinking is. En ik moet ook zeggen, ik geef niet zoveel om als beleidsmakers voorspellingen doen. Want ik moet onmiddellijk daaraan denken aan ECB-president Christine Lagarde, die volgens mij nog een jaar geleden zei dat die rente 2022 helemaal niet wordt verhoogd.
Disney heeft geen trek om de bekende activist Nelson Peltz een plekje in de board te geven.
The boardroom battle between Disney CEO Bob Iger and activist investor Nelson Peltz has ratcheted up, with Disney throwing the latest punch. The entertainment giant slammed Peltz on Tuesday in a letter to shareholders by saying he, quote, lacked the skills and experience to help the media and entertainment giant.
En weer gooit een Amerikaanse techreus duizenden mensen op straat. Dit keer is het Microsoft dat hard ingrijpt.
10,000 jobs being cut by Microsoft, or roughly 5% of the company's workforce. And the company will take a rather large charge in relation to this of about $1.2 billion in the second quarter.
Op de valreep kondigt ook Alphabet, het moederbedrijf van Google, een grote ontslagronde aan.
Dramatische cijfers over de verkoop van commercieel vastgoed dan. Investeerders zijn amper nog geïnteresseerd.
In het laatste kwartaal van vorig jaar zijn de beleggingen in de vastgoedmarkt met 40% gedaald. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal 2021 blijkt uit cijfers van het CBRE.
En Netflix heeft de vorige kwartaal miljoenen klanten meer bijgekregen dan verwacht. 7,7 miljoen klanten kreeg de streamer er in het vierde kwartaal bij, om precies te zijn. Dat is 3 miljoen meer dan waarop het bedrijf zelf rekende. De omzet nam iets minder spectaculair toe, met 2%. En er was sprake van een winst. Jim, Harry en Meghan, de Jeffrey Dahmer story of Wednesday. Wat heb jij gekeken?
Nou, ik ben niet zo'n tv-kijker. Ik heb ze alle drie niet gekeken. Maar wat natuurlijk wel zo is, zo'n Harry en Meghan, dat is weer goud voor Netflix.
Ja.
Maar laten we wel wezen, de producties hebben ook heel veel geld gekost. Dus het is niet zo dat aandeelhouders nu onder de streep echt heel veel winst in het vierde kwartaal zagen. Dat geld, dat moet nog komen.
Ik vind wel mooi dat je dat aansnijdt, want we kijken, dit is wat zij delen. Ik noem deze drie titels omdat zij zeggen, dat waren de grote hits. Dat trok je natuurlijk nieuwe leden, maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook die kostenkant. Dat is wel berucht bij Netflix.
Ja, en dat is ook echt wel jarenlang natuurlijk een groot probleem geweest. Dat er volop groei werd ingezet, meer en meer abonnees. Nou, dat is ook gelukt, maar daar heeft een kentering plaatsgevonden. Niet alleen bij Netflix, maar in zijn algemeenheid. Investeerders die willen niet alleen maar meer groei zien, die willen onder de streep ook positieve resultaten. Nou, vierde kwartaal voor Netflix was niet heel positief. Sterker nog, dat viel een beetje tegen. Ze verdienden maar 12 cent per aandeel in het vierde kwartaal. Maar, nou, je noemde het net heel terecht, het aantal abonnees is geëxplodeerd. Want ja, als je nog geen 5 miljoen nieuwe leden verwacht, en het zijn bijna 8 miljoen nieuwe leden in praktijk.
Dat is een enorm verschil.
Immens. En dan te bedenken ook dat in het eerste kwartaal kromp het aantal leden nog.
Precies, ja.
Dus Netflix heeft in die zin echt wel de weg te pakken. En dan moet je toch een beetje vooruit gaan kijken. Want ja, die bijna 8 miljoen extra nieuwe leden, die betalen natuurlijk allemaal.
Ja.
Als je nu minder kosten maakt voor nieuwe producties, ja, dan ga je uiteindelijk oosten in 2023. Dus dat geld, dat gaat wel komen.
Ik kijk al jaren met verbazing naar dit aandeel, omdat zij in mijn ogen altijd de lat best wel laag zeggen. Dus zij zeggen, we verwachten 1 miljoen nieuwe abonnees en dan krijgen ze er 3 bij. Of hè, we verwachten niet zoveel en dan komt er toch wat meer. Nu zeggen ze, we gaan niet meer zelf met een voorspelling komen. We gaan naar de omzet kijken. Is dat onder druk van die belegger, denk jij?
Nou, kijk, wat wel zo is, is dat het in praktijk altijd anders blijkt uit te pakken dan wat Netflix voorspelt.
Ja,
en
precies.
Omzet is makkelijker natuurlijk een voorspelling over te doen. Want je weet hoeveel abonnees je hebt. Dus je weet al wat die het komend kwartaal gaan betalen of het komend jaar.
Ja.
Dat is ook een mooie van het Netflix-model. Dat je als belegger al weet van, nou, dit zal ongeveer met een bepaalde zekerheid de omzet gaan zijn.
Ja.
Dus ik begrijp het wel. Vanuit investeerdersperspectief is zo'n omzetmodel prachtig. Ja, en over nieuwe abonnees kun je alleen maar een beetje gokken uiteindelijk. Want dat is echt het gedrag van je potentiële klant, of die bereid is om te betalen voor jouw nieuwe series of niet.
Ja, je liet net al wel doorschemeren dat ze weer op de goede weg waren. Begin van het jaar leek niemand er meer in geloven. Hè? Klapte die beurskoers onderuit. Hoe staat het bedrijf er nu voor? Kijk jij daar iets positiever naar?
Ja, absoluut. Sterker nog, eigenlijk al het afgelopen half jaar. Ik zeg er wel bij, we hebben geen positie. Maar eerder was Netflix echt gewaardeerd op groei. En toen zagen we koersen van zo'n $700... Nou, in vorig jaar, of na 9 maanden geleden, in april, mei, toen de eerste keer echt negatieve berichten over Netflix naar buiten kwamen, namelijk dat ze niet meer groeiden, maar dat ze een abonneekrimp lieten zien. Toen zag je dus dat aandeel helemaal in elkaar stortte tot eventjes onder $200. Persoonlijk vind ik dat altijd interessant. Vinden we ook altijd interessant binnen ons investeringscomité. Mm-hmm. Want dan heb je een bedrijf wat misschien best wel heel interessant is, maar met een slechte koersontwikkeling. Als je toen keek wat je echt betaalde voor Netflix, was dat helemaal geen rare prijs. Nou, op dit moment betaal je nog zo'n 30 keer de winst. En is niet goedkoop, maar voor een bedrijf wat nog wel degelijk groei laat zien, is het wel het overwegen waard. Het is nu niet spotgoedkoop, ook niet te duur. Ik denk reasonably priced.
Dan blijven we in de techhoek, want het was de week van de ontslagen. Microsoft die kondigt de grootste ontslagronde in 8 jaar tijd aan. 10.000 mensen moeten vertrekken. En Alphabet die doet er met 12.000 nog een schepje bovenop. En daarmee is die ontslaggolf bij grote techbedrijven, voornamelijk Amerikaanse techbedrijven, voorlopig niet ten einde. Eerder ontsloegen namelijk onder meer Amazon en Meta al duizenden medewerkers. Nu dus Microsoft en Alphabet. Jim, kijken we naar een beetje tegenwind, of is er meer aan de hand bij die techreuzen?
Het is niet zozeer bij de techreuzen alleen, maar ik denk in de hele techsector. Mm-hmm. Het sluit ook mooi aan op het verhaal wat we net bespraken over Netflix, waarbij alles gericht was op groei.
Ja.
En op dit moment willen investeerders niet meer alleen groei zien. Die willen vooral onder de streep zwarte cijfers. Die willen gewoon rendement op hun vermogen. Dus, want anders kun je ook zeggen, ik zet mijn geld op een spaarrekening. Nou, doe je dat in de Verenigde Staten, krijg je gewoon 4% rente. Dus als investeerder wil je op dit moment dividend uiteindelijk zien, winst, zwarte cijfers. Die schrijft Microsoft overigens wel.
Ja.
Dus wat dat er gaat, is dat een beetje een vreemde eend in de bijt. Ze hebben ook genoeg cash. Maar er moet iets gedaan worden om die cijfers op peil te houden. Nou, hoe kun je dat doen? Tot 2022 zeiden we, nou, hoe maak je nou meer winst? Dan moet je meer omzet maken. Maar op dit moment moet je gaan kijken naar de kostenkant. Dus het is, als je kijkt binnen de economische cyclus, een hele logische beslissing om nu te gaan snijden in kosten.
En is het dan ook een stap die op enthousiasme kan rekenen bij beleggers? Zie je ook die aandelen stijgen wanneer zo'n ontslagronde wordt aangekondigd?
Ja, maar dat compenseert bij lange na niet de verliezen die de beleggers eerder hebben geleden. Want laten we wel wezen, een aandeel als Microsoft, dat stond ruim een jaar geleden op bijna $350. Nou, nu op 230. Dus er is gewoon een derde van de waarde is verdwenen. En dan valt het bij Microsoft nog mee, hè, als je het hebt over de techhoek. Want je noemde net ook al Meta, nou, dat is meer dan gehalveerd. Amazon heeft het slecht gedaan. Kunnen er nog wel een paar aan toevoegen. Twitter heeft een grote ontslagronde aangekondigd.
Ja.
En nadat de nieuwe CEO op het plus zat. Maar diezelfde CEO heeft ook bij Tesla flink ingegrepen. Want daar zijn ook in de zomer 2022 volgens mij is ook een grote ontslagronde geweest. Dus in de hele techsector vallen ontslagen, en dat is om kosten te besparen.
En ik kan me een uitspraak herinneren van Satya Nadella, de CEO van Microsoft. En die zei ook het worden 2 hele lastige jaren voor die hele techsector. Is dat een verwachting die jij deelt?
Ja, die deel ik zeker.
Hoe uit dat zich voor beleggers? Betekent dat nog meer dalende koersen, nog meer massa-aanslagen? Nog meer sombere winstcijfers?
Nou, je hebt hier 2 dingen. Je hebt natuurlijk de operatie van het bedrijf. Die gaat nog heel zwaar worden. Beleggers, die hebben wat mij betreft, en zo kijken wij er nu ook van naar bij een vermogensbeheer, het zwaarste achter de rug. En dat is heel zwaar geweest. Hè? Want ik noem Microsoft en zeg, ja, dat is een derde van de prijs af. Pak een willekeurig aandeel uit de Nasdaq. En de verliezen zijn vele malen groter. Nou, we noemden Tesla. Er is 3/4 van de beurswaarde is in rook opgegaan vanaf de top. Dus beleggers hebben echt al een enorme klap gehad in de verwachting dat de omzetten tegen zullen vallen, of de omzetgroei, of misschien zelfs krimp. Dat de marges onder druk komen te staan. Dus de echte Hosanna-jaren die liggen achter ons. Ja, beleggers hebben die pijn al ervaren. Nu moet er natuurlijk nog de pijn worden genomen in de bedrijven zelf. En ja, dat leidt tot stevige ontslagrondes.
Maar ik hoor dus wel ook een positieve noot. Want voor beleggers is nu de weg omhoog weer ingezet de komende jaren. Waarschijnlijk.
Nou, ik ben blij te zeggen waarschijnlijk.
Ja, ik zie je een beetje twijfelend kijken.
Niks is zeker, maar als je kijkt puur naar waardering. Zelfs van een Tesla, want ik ben helemaal nooit zo'n Tesla-fan. Maar als je nu kijkt naar de winst die Tesla maakt, de kaspositie die ze hebben, de echt wel grote groei nog die ze laten zien in verkopen, is dit helemaal niet een raar aandeel om in elk geval te overwegen.
En over Tesla gesproken, Tesla komt binnenkort met de kwartaalcijfers. Dit is een heel slecht bruggetje om het te hebben over het cijferseizoen.
All right guys, earnings season is coming up. The end of the year happened. All these companies are getting ready to report. This is a great time. Let's start things off, though, with JP Morgan. The company posted a beat on earnings and revenue, but CEO Jamie Dimon warned of further economic uncertainty ahead as the Fed continues its rate hike cycle.
Ja, en dan zagen we toch vanochtend een koersexplosie bij Just Eat Takeaway. Het aandeel steeg met 13%. De oorzaak, het bedrijf kwam met de halfjaarscijfers.
Je had het net al met Wesley over die Amerikaanse banken, over Just Eat Takeaway. Zat daar een beursbedrijf tussen dat jou het meest heeft verrast? Of is het een bedrijf waar we nog helemaal niet hebben benoemd?
Als je het hebt over JP Morgan, Goldman, Morgan Stanley, dat zijn zulke grote instituten die... ja, of mega winsten maken of in
mega
mindere
verliezen.
Tijd mega verliezen. Ja. Dat klopt. En moeilijk is natuurlijk ook altijd wel bij een bank. Is de winstgevendheid heel onvoorspelbaar. Er worden vaak voorzieningen genomen. Er blijkt ergens in de boeken een afwaardering te zijn.
Balans is ontzettend lastig te lezen.
Exact. Ja, hoe groter de bank, hoe groot het instituut. Hoe onvoorspelbaarder uiteindelijk ook de winstgevendheid. Dat is ook de reden dat veel banken relatief aantrekkelijk gewaardeerd lijken. Maar... wij zijn nooit zo'n groot voorstander van dat soort financials. Juist omdat de visibility op de winstgevendheid beperkt is. En ook omdat de risico's vaak groot zijn. Dus als je dan zegt, van ja, want dat is een wat korter antwoord op deze eenvoudige vraag.
De tijd.
Als er dan één is die er positief uitspringt. Ja. Dan is het wel Just Eat Takeaway. Ja. Het geplaagde Just Eat Takeaway.
We hebben een keer weer wat positiefs daarover te melden, zou je kunnen zeggen, toch?
Ja,
maar dat is ook niet zo lastig na zo'n periode.
Nee,
iets positief.
Nee, snel ingezet. Ja.
Nee, daar waren beleggers ook wel aan toe. Ik had afgelopen week nog een gesprekje toevallig met, bij jullie wel bekend, Hans de Geus. Die zei ook van ja, ze hebben dus ook nu in dit persbericht van, ik geloof 2 pagina's, 18 keer genoemd dat ze operationeel winstgevend zijn. Nou, dat benadrukken ze ook. En dat is voor beleggers ook heel welkom. Want dat betekent dat gewoon het bezorgen van de maaltijden... dat daar winst op wordt gedraaid. Maar let wel, dat is altijd nog operationele winstgevendheid. Dus onder de streep is het bedrijf gewoon verlieslatend. Moet geld bij. En dat brengt mij wel op het volgende. Als je het dan hebt over hoe negatief was het voor Just Eat Takeaway beleggers... qua koersontwikkeling zeer negatief. Maar het gegeven dat ze in het afgelopen kwartaal ook daadwerkelijk... iFood hebben verkocht, ja. Dat lang te koop stond. Wat 1,5 miljard gegarandeerd opbrengt en mogelijk nog 300 miljoen extra. Nou, dat maakt wel dat Just Eat Takeaway qua schuldpositie er veel beter voor staat. Er is weer meer cash beschikbaar. En ja, ze zijn zelf ook positief over 2023. Want ze zeggen van ja, die positieve operationele winstgevendheid die we hebben gerealiseerd in het afgelopen half jaar, dat zet zich door. En het komend jaar verwachten we 225 miljoen te gaan verdienen.
En één zwaluw maakt nog geen zomer, is mij altijd geleerd. Maar dit is toch het eerste Nederlandse bedrijf dat dan aftrapt en dan positieve verrassing.
Ja.
Wat zegt dat over wat nog komen gaat, denk jij?
Nou, het was niet het enige bedrijf dat positief verraste. En ik denk ook dat er nog meer verrassingen zullen volgen. En dat heeft alles te maken met de verwachtingen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar wat werd er nou verwacht voor Amerikaanse bedrijven, dan werd er verwacht dat die gemiddeld 4% krimp zouden laten zien voor wat betreft de winstgevendheid. Nou, dat blijkt in de praktijk toch wel mee te vallen. Want Just Eat Takeaway, prachtig dat ze operationeel winstgevend zijn. Ze hebben nog wel last bijvoorbeeld van fee caps en ook wel degelijk van krimp in onder andere Europa wat tegenvalt. Maar ASMI, laten we wel wezen, een groot bedrijf binnen AIX ook. Hè, de chipsector die zwaar onder druk lag. Die kwam juist met een heel positieve trading update. Eigenlijk een voorlopige blik op de cijfers die eind februari pas komen. En die gaven ook aan van, nou, we verwachten een omzet. Nu zeg ik even uit mijn hoofd 630 tot 660 miljoen. Die werd in praktijk 720 miljoen. Dus we hebben het niet over een beetje meer omzet, maar 12% meer omzet. Orderboek, veel meer orders dan verwacht. Dus die zeggen echt van ja, de shortage, hè, de problemen met de supply chain, die zijn voorbij binnen de sector. En ze waren ook uitermate positief over het komend half jaar. En dat geeft ook wel een beetje aan dat het niet alleen bij de cijfers of bij bedrijven het sentiment iets positiever is, maar in algemene brede economische zin, dat misschien het beeld wat minder troebel is dan we eerder vreesden.
Nou, mooi, en ik zie jou ook helemaal stralen. We gaan het zo meteen daar uitgebreider over hebben en wat voor winsten we moeten verwachten. Toch nog heel even die banken eruit halen. Want voordat we hier naartoe liepen, had Wesley het er met mij over die banken, die cijfers. Hè, de winsten was wat minder. Hoge rentes zouden opsteken moeten zijn voor die Amerikaanse banken. Maar beleggers lijken helemaal niet echt onder de indruk van die cijfers. Hoe kan dat?
Ja, je hebt daar wel twee componenten natuurlijk. Enerzijds die hogere rentes en een verbeterd rentebedrijf, betere marges. Dat geeft voor de korte termijn veel winstgevendheid. Aan de andere kant, een te hoge rente op bijvoorbeeld bestaande leningen kan ook weer een risico gaan vormen voor bedrijven die uiteindelijk niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Zeker ook als we in een neergaande economie terechtkomen, waarbij de omzet weer tegen gaat vallen. Dus ja, een te hoge rente gaat echt druk zetten op de economie. Dus dat is eigenlijk heel raar dat aan de ene kant 0% rente is slecht voor de rentemarge. Maar stel, de rente zou in Europa, en dat gaat die niet worden, maar 6% worden. Dan krijg je weer de situatie dat de druk op de economie zo groot wordt dat de kans op faillissementen en wanbetaling toeneemt.
Die zakenbanktak, ja, dat draait ook niet heel lekker op dit moment natuurlijk. Dus ja, ik kan me ook voorstellen dat daardoor het enthousiasme wat getemperd wordt.
Klopt helemaal. Als je het hebt over fusies en overnames bijvoorbeeld. De gouden jaren die liggen voor nu even achter ons, lijkt het. Bedrijven werden toen aan de lopende band overgenomen tegen de hoogst mogelijke multiples. En ja, dat is precies wat je zegt als we het hebben over beursgangen, overnames. Op dat vlak is het nu een stuk stiller. En dus minder omzet en ja, uiteindelijk onder de streep minder winst.
Over winst gesproken, want dat er wordt al vorig jaar werd het de hele tijd gewaarschuwd. Dalende bedrijfswinsten, let daarop. Die winsten die gaan echt op. Er komt een moment dat ze zwaar gaan tegenvallen. Maar dat scenario van een winstrecessie, hebben we dat nou definitief afgeschud, denk je?
Twee kwartalen op rij is volgens de definitie een recessie.
Ja. Maar we hebben eigenlijk nog gemiddeld niet echt twee kwartalen gehad met dalende winsten.
Nee. En zelfs niet qua economische groei, een beetje rond het nulpunt. We zien nu natuurlijk wel winstdaling bij een heleboel bedrijven. Maar minder erg dan verwacht. En dat is natuurlijk het gekke altijd met beleggers. Die prijzen iets in. Nou, als je kijkt naar wat de koersen het afgelopen jaar hebben gedaan. Die hebben forse winstdalingen ingeprijsd. Ja, als het uiteindelijk dan meevalt, dan mag dat ook rekenen op koersherstel.
Nou had jij het net al over die 4%. Die analisten verwachten die 4% krimp van de winst. Ik kan me ook wel nog één ander dingetje voorstellen. Want we hebben het hier allemaal over gemiddelde winstcijfers. Maar we hebben vorig jaar natuurlijk spectaculaire hoge energieprijzen gehad. Ja. Die olie- en gasaandelen die deden het supergoed. Maar je ziet nu die prijzen van olie en gas weer wat dalen. Verwacht je juist bij die bedrijven die het vorig jaar goed deden, dus die energiebedrijven, dat we daar wel tegenvallers gaan moeten incasseren?
Wel in het komend jaar.
Ja.
Want de winning van gas of van olie, andere fossiele brandstoffen, die is natuurlijk in het afgelopen jaar uitermate rendabel geweest. Laten we wel wezen of je nou Shell neemt of welke oliemaatschappij dan ook. Het geld klotst daar tegen de plinten.
Ja.
Maar nu die prijzen onder druk komen te staan, of nou de olieprijs is vanwege toch minder vraag en recessie, of de gasprijs vanwege extra aanbod. Dat gaat zeker zijn druk zetten op de winstgevendheid bij die bedrijven. Aan de andere kant is juist de daling van de energieprijzen een zegen voor de reële economie.
Mm-hmm.
En uiteindelijk dus voor beleggers. Want dit betekent natuurlijk wel dat de kostencomponent bij de producerende bedrijven, die daalt. Er is minder, er zijn minder kosten voor energie. Maar ook als je kijkt naar de consument. Als die een lagere energierekening heeft, heeft die meer geld om te besteden in het economisch verkeer. Dus juist die daling van energieprijzen is echt een zegen voor het bedrijfsleven, voor consumenten. En uiteindelijk dus ook, als je kijkt naar hoe diep zou een recessie kunnen zijn. Nou, op dit moment hoeft die recessie helemaal niet diep te zijn. Dankzij de gedaalde energieprijzen.
Nee, en we hebben ook nog een milde winter. China gaat er ook weer versneld open.
Nou, milde winter. Ik heb jullie vanochtend een verslag horen
gegeven. Ik weet het niet.
Ik dacht, ik zit in een sneeuwstorm. Maar
goed, ja.
Jim kwam op zijn sneeuwscooter hier naartoe.
Het is één dag koud en er ligt één dag sneeuw.
Op mijn auto.
Nee, maar we hebben tot nu toe niet een hele zware winter gehad. De verwachting is ook dat die redelijk mild blijft. We hebben China gaat open. Ook weer wat meer consumentenvertrouwen. Dat zag ik ook deze week hersteld langzaam. Dus wat dat betreft zijn er ook best wel wat meevallers. Waar kijk jij nou met enthousiasme naar voor de komende tijd? Welke aandelen, welke sectoren?
Nou kijk, dat is toch wel die chipsector specifiek. Volgende week komt de ASML. En daar zijn veel zorgen over geweest. Leveringsproblemen. In dit geval bijvoorbeeld Amerika. Dat zei, er mag niet weer geleverd worden aan China. Dus dat is echt wel een kernsector die ook naar de toekomst toe alleen maar gaat groeien. Dus ik ben heel benieuwd. Hoe heeft bijvoorbeeld een ASML het afgelopen kwartaal gedaan? En hoe kijken zij naar de toekomst? Want dat zijn op dit moment wel de leidende bedrijven. Zeker ook als je kijkt bijvoorbeeld naar de weging in de AEX. Dus, en daarnaast, is niet zo specifiek de bedrijven. Maar wat gaat er op het rentevlak gebeuren? Want dat gaat echt bepalen wat de economische groei gaat zijn.
Ja, maar daar heb je ook dan weer heel weinig invloed op.
Dus daar heb ik geen invloed op, nee.
Nee, maar die bedrijven ook niet. Ja. Nee, maar die bedrijven ook niet. Dus dat is best wel lastig om daar een verwachting op te geven. Omdat je dus zo naar die verwachting kijkt.
Nou, positief is daarbij wel, als we het hebben dan over de gedaalde energieprijzen. Huh? Neem bijvoorbeeld Nederland. Op de top hadden we 14% inflatie. Van die 14% was 9% kwam voor rekening van de gestegen energieprijzen. Dus op het moment die dalen, en dat is nu de situatie, we hebben zelfs deflatie in energieprijzen, als je het bekijkt van een jaar geleden en nu. Ja, dat gaat heel veel brengen. En een lagere inflatie betekent uiteindelijk minder noodzaak voor de ECB en de Federal Reserve om de rentes verder te verhogen. En dat biedt ruimte voor economische groei. Dus uiteindelijk, zoals het er nu uitziet, is het scenario veel minder zwart dan wat we een half jaar geleden met elkaar hebben geschetst.
Ik denk dat Kees de Kort niet luistert naar deze uitzending, want heel veel positiviteit
is al
hier in het gesprek. Hey, we hadden het net over Netflix en dat ze soms misschien wel per ongeluk dan wel expres de lat wat lager leggen. Zometeen komen die bedrijven, je zei het al, begin deze uitzending met de verwachtingen. Daar kijken we natuurlijk allemaal naar, wat ze verwachten van het tweede kwartaal, derde kwartaal, vierde kwartaal, als ze zo ver durven te kijken. Gaan zij die lat laag leggen, denk jij? Of wat kunnen we daarin verwachten?
Nou, kijk, uiteindelijk is dat natuurlijk ook iets wat een investor relations manager zijn taak is. Ja. Het managen van de verwachtingen van beleggers, analisten specifiek. En ervoor te zorgen dat de koersimpact in elk geval in negatieve zin niet te groot is. Dus ja, als topman wil je enerzijds je beleggers, maar ook de andere stakeholders, je medewerkers tevreden houden en een uitdagende doelstelling neerleggen die realistisch is, om die in praktijk dan te overtreffen. Kijk, als je elke keer niet levert, dat helpt natuurlijk niet. Niet voor de aandelenkoers, maar ook niet voor je eigen positie. Dus dat is natuurlijk het spel wat altijd bestaat tussen bedrijf en aan de andere kant de investeerders.
En waar moet je als belegger op letten? Dat woordje wat je net aanhaalde, uitdagend. Ik weet altijd als dat erin staat, dat is meestal geen goed nieuws.
Ja, challenging.
Stel dat je een beetje als startende belegger ernaar kijkt. Wat zijn belangrijke dingen? Waar wil jij bijvoorbeeld wat over horen in vooruit?
Nou, laat ik dan eventjes ASMI als voorbeeld nemen. Ja. Daar stond exceptionally high order intake. Nou, op het moment dat de woorden exceptionally gaan vallen, dan gaat het echt goed.
Dan zit jij juichend achter je laptop.
Ja, in dit geval wel. Maar dat kwam ook omdat we positie hadden.
Ja. En wat verwacht je voor de rest van 2023?
Ik zal je eerlijk zeggen, dat is misschien een beetje een raar geluid, want iedereen is negatief. Maar hoe wij nu naar de aandelenmarkt kijken, is dat veel bedrijven aantrekkelijk gewaardeerd zijn, ook redelijk gewaardeerd. Soms is er zelfs sprake van echt wel discounts ten opzichte van gemiddelden uit het verleden. Dus wij hebben op dit moment een wat zwaardere weging in aandelen. Mm-hmm. Wat wel een belangrijke factor is ook, dat beurzen die lopen 12 maanden vooruit op de reële economie.
Ja.
Dus de klap in de economie, die moet nog komen. En het is gek om te zeggen, want iedereen is wat negatief over de aandelenmarkt. En dat is ook helemaal begrijpelijk na het afgelopen jaar. Maar aandelen zijn aantrekkelijk geprijsd. En ook obligaties bij de huidige marktrente zijn weer interessant. Dus wij zijn echt wel heel positief gestemd over de kansen die er liggen voor beleggers.
Het sneeuwt in Nederland, maar het zonnetje schijnt bij Jim Theopoering.
Precies.
Hey, en de allerlaatste vraag. Je hebt het over aandelen. Is het dan dat jij naar Amerikaanse aandelen het meest positief op bent? Of toch de Europese?
Of China?
Ja, kijk, we hebben op dit moment 10% exposure, zoals we dat noemen, naar China. En dat heeft er alles mee te maken dat de maatregelen rondom COVID, die zijn daar vrijwel geheel verdwenen. Je hebt nog sommige gebieden waar je dan tijdelijk wel een mondkapje moet dragen, bijvoorbeeld. Maar de echte lockdowns, die zijn verdwenen. Dus het feit dat de Chinese economie weer in beweging komt en dat daar zelfs nog monetaire stimulus is, kunnen we ons hier niet meer voorstellen. Dat kan ook de wereldeconomie echt weer een extra impuls geven.
Dus dan tot slot, welke aandelen? Toch de Chinezen?
Nou, wij zitten op dit moment, maken we wel iets meer de switch naar Europese aandelen. Ook omdat de dollar natuurlijk eerder hard is opgelopen. En Europese aandelen lijken heel goedkoop, maar dat is historisch ten opzichte van Amerikaanse altijd zo. Maar daar liggen echt wel kansen.
Dankjewel, Jim Theopoering van 1 Vermogensbeheer. Goed dat je hier was.
En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de AEX-factor. We hebben heel veel andere afleveringen gemaakt. Ik vond die van vorige week echt heel erg leuk. Want we hadden het over slimme contactlenzen en onderhuidse chips met complete patiëntendossiers. Het ging over de zorg. En dat heel veel bedrijven, heel veel big tech bedrijven, dat ook een interessante markt vinden waar heel veel geld in te verdienen valt.
En dan zeg jij luisteren zeker.
Ja, natuurlijk. En abonneren.
Tot volgende week.
Hey, hallo. We hebben goed nieuws voor je. Want vanaf maandag 30 januari zijn we elke werkdag te horen. Gewoon hier in je favoriete podcast-app. We krijgen een nieuwe naam, BNR Beurs. Maar ben je al geabonneerd? Dan hoef je helemaal niks te doen. Je vindt namelijk op deze plek straks dagelijks een nieuwe aflevering van BNR Beurs. De podcast voor de slimme belegger. Oh ja, nog niet geabonneerd? Doe dat alvast.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.